De woorden die we net gehoord hebben eindigden met dit zinnetje. En ze gingen met Jezus mee. En toen ik dat gisteren nog even op me in liet werken, toen dacht ik, wat zou het mooi zijn dat er een moment komt dat je dat kunt zeggen van deze kinderen. He, ze zijn gedoopt nu, maar ze zijn nog heel klein. Ze kunnen nu nog niet geloven. Maar er komt een moment dat ze gaan leren geloven en er komt, hoop ik, en ik hoop dat we met z'n allen hopen, er komt een moment dat we ook over deze kinderen kunnen zeggen, en zij gingen met Jezus mee. Want ze hadden gehoord wie Jezus was. Dat hebben ze gehoord, hopelijk, in de loop van de jaren van jullie als ouders, dat jullie vertellen over Jezus. Dat ze hier in de gemeente ontdekken wie Jezus is. Misschien niet eens zozeer door dat ze in de Bijbel lezen of dat ze allerlei verhalen vertellen, maar ook in de mensen die ze zien. Allemaal mensen die een beetje doen denken aan Jezus, hopen we. He, maar dat gaat ook wel eens mis, want zo goed doen we dat altijd niet. Maar dat is wel hoe God het bedoeld heeft. Dat wij allemaal mensen zijn die een beetje lijken op Jezus, zodat we het aan onze kinderen ook kunnen laten zien. Zo is Jezus. Maar wat vertellen we nou eigenlijk over Jezus? Dat is de vraag waar we vanmorgen bij stilstaan. Want de kinderen worden gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Ze worden zo aan Jezus verbonden. Maar wie is nou eigenlijk Jezus? Als je voor jezelf die vraag zou moeten beantwoorden. Wie is Jezus nou eigenlijk? Wat zou je dan zeggen? Want het is nog niet altijd zo gemakkelijk. Zelfs als je al misschien een leven lang meegaat in de kerk. Een leven lang gelooft. En dan moet je opeens eens even een minuutje vol praten over wie is Jezus nu eigenlijk. Wat vertel je dan eigenlijk? Die naam Jezus is natuurlijk in ieder geval heel erg belangrijk. Ik kwam een onderzoekje tegen van iemand die had onderzocht hoe vaak de naam van Jezus per dag gebruikt wordt in ons land. Hoe vaak wordt de naam van Jezus gebruikt? Hij heeft een hele berekening gemaakt en hij kwam uit op 30 miljoen keer per dag. 30 miljoen keer per dag in Nederland klinkt de naam Jezus. En we doen er nu natuurlijk ook aan mee om die 30 miljoen ook weer te halen als we Jezus zeggen. Overigens werd een kwart van de keren de naam gebruikt als vloek. Maar dat herkennen we misschien ook wel. Dat je best vaak de naam Jezus hoort. Maar dat het dan niet een uiting is van ontzag of verwondering voor hem, maar een uiting van frustratie. Wie was die Jezus eigenlijk? Je kunt allerlei vragen over hem stellen. Was zijn achternaam Christus? Had hij lang haar? Was hij de stichter van de kerk? Was hij de eerste christen? In welk jaar is hij eigenlijk geboren? Ik heb het nog even weer gecheckt. We zeggen dan vaak, ja, in het jaar nul, maar het jaar nul bestaat niet eens. Je hebt het jaar min 1 en het jaar plus 1, maar het jaar nul bestaat niet. En bovendien is Jezus dan ook nog eens een keer in 5 jaar voor dat jaar 1 geboren. Nou, daar kun je allerlei vragen over stellen. Maar wat we vanmorgen in elk geval ook tegen elkaar zeggen, uiteindelijk gaat het niet om dat we heel veel weten over Jezus. Dat ook, dat vind ik zelf ook heel belangrijk, dat we veel weten over Jezus. Maar de kern is niet dat wij veel weten over Jezus. De kern is dat wij op een of andere manier geraakt zijn door hem. Dat wij op een of andere manier ontdekt hebben dat hij geweldig is. Dat wij op een of andere manier ontdekt hebben dat wij niet zonder hem willen leven. Dat we niet zonder hem kunnen leven. Is er een moment in jouw leven geweest dat jij geraakt werd door Jezus? Dat je ontdekte, ik wil niet zonder hem. Dat je iets over hem hoorde, dat je iets van hem zag. En dat je dacht, ja, bij hem wil ik horen. Ik ga met hem mee, zoals die twee leerlingen in dat eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie. En zij gingen met hem mee. Ze dachten, met deze man moeten we zijn. Als je op zoek bent naar Jezus, maar dat kan natuurlijk ook. Misschien ben je hier wel voor het eerst sinds tijden weer in de kerk. Of misschien ben je hier in de kerk, misschien wel met enige regelmaat, maar toch een beetje in de houding van ja, ik wil toch eens ontdekken dat christelijk geloof, wat houdt het nou eigenlijk in? Maar je kunt ook een jaar of 30, 40 zijn, of 60. En ontdekken, ja, ik heb het allemaal altijd geloofd, maar wat geloof ik nou eigenlijk? En dan is dat een hele belangrijke plek om te beginnen. Wie is nou eigenlijk Jezus? En hoe kan hij mij in mijn leven zo raken dat ik met hem mee wil gaan? Dat ik achter hem aan wil gaan? Dat ik zeg van, ja, Heer Jezus, wilt u alles voor mij zijn? Nou, een goede plek om dat te beginnen is lezen in de Bijbel. En we hebben dat vanmorgen een stukje gedaan, Johannes 1. Het is aardig dat het evangelie van Johannes aan het einde, hoofdstuk 21, vers 25 staat dat. Daar staat, Jezus heeft nog veel meer gedaan. Maar als dat allemaal stuk voor stuk werd opgeschreven, zou er op de wereld, denk ik, schrijft Johannes, niet genoeg plaats zijn voor de boeken die dan geschreven zouden moeten worden. Dus als je alles had willen opschrijven over Jezus, dan had deze wereld geen ruimte genoeg gehad om al die boeken te worden. Er is zoveel te weten over Jezus, er is zoveel te ontdekken met Jezus. En elke keer als wij in die verhalen van de Bijbel lezen over Jezus, dan kunnen we elke keer weer nieuwe dingen over hem ontdekken. En we kunnen elke keer weer nieuwe dingen met hem ervaren. We gaan proberen of dat vanmorgen ook een beetje lukt als wij meebewegen in dat verhaal waarin Johannes de Doper zegt, kijk daar, het Lam van God. Dat las ik anderhalve week geleden of zo. Toen dacht ik, hier ga ik over preken. Kijk, daar is het Lam van God. Want dat sprak me aan en dat raakt me. En ik dacht, dat wil ik onderzoeken. Wat is dat? Wat gebeurt er als iemand dat te horen krijgt? Kijk, daar is het Lam van God. En ik ben eerst aan het begin van deze week, dinsdag was het, maar eens naar buiten gegaan. Naar de kater Veerdijk. Ik woon in Spolden, vlakbij de IJssel. En daar is een grasveldje, een weiland. En daar lopen allemaal lammetjes rond. En deze foto heb ik zelf gemaakt op dat moment. Kijk, een lammetje. En als je daar nu naar kijkt, en het is vandaag natuurlijk een prachtige dag om ook nog ergens te gaan wandelen, zoek ook een plek op waar een weiland is en waar wat lammetjes rondlopen. En zeg het maar tegen me, kijk daar, een lammetje. En dan gaat hopelijk alles meeklinken wat er vanmorgen gebeurd is. Kijk daar, een lammetje. En het is mooi om daarnaar te kijken, die dartelen daar in het licht. Het is lente. Hè, voor mij is ook altijd, als je dan het eerste lammetje ziet, dan denk je, nou is het lente. En nou gaan er nieuwe dingen gebeuren. En nu wordt het weer mooi weer. En nu wordt alles weer groen. Alles wat eerst doods leek en dor. We wonen aan de Oude Veerweg, er staan die hele hoge bomen staan daar. En ik vind eigenlijk de winterperiode een nare periode, want die takken zijn zo ongelooflijk kaal, zo doods, zo dor. En je kunt bijna niet geloven dat daar weer iets groens uit de voorschijn kan komen. En elk jaar gebeurt het weer. Elk jaar gebeurt het weer. Ze worden weer groen. Het duurt nog even, het wordt eind april waarschijnlijk. Zelfs misschien begin mei dat die bomen weer groen zijn. We zien op heel veel plekken zien we al dat het groen echt weer begint te bloeien. Eén wat eerder, de ander wat later. Dat is allemaal lente. Kijk, een lammetje. Het wordt lente. Er gebeurt iets nieuws. En als je naar het lammetje kijkt, dan zie je iets wat vertederend is. Wat je vrolijk maakt. Als je op dat moment verdrietig bent en je maakt je bezorgd en je gaat kijken naar het lammetje, dan gebeurt er wat met je. Dan denk je, wat is het mooi om daarnaar te kijken. Het maakt me weer een beetje vrolijk. En eigenlijk zijn dat dus mijn eerste associaties bij dat woord lam. Het lam van God. Maar waar waren nou de eerste gedachten van de mensen die het voor het eerst hoorden? Waar dachten die leerlingen aan? Toen Johannes zei, kijk, daar is het lam van God. Dat de zonde van de wereld wegneemt. Waar dachten ze toen aan? Ik denk niet dat zij naar de kater Veerdijk liepen om even te kijken of daar misschien lammetjes waren en daar een foto van te maken. Maar ze gingen in hun gedachten wel meteen terug naar al die keren dat ze het mee hadden gemaakt dat het Pesachfeest werd gevierd. Het Pesachfeest, het Paasfeest, het feest van de uittocht uit Egypte. Elk jaar opnieuw werd het gevierd en elk jaar werd er een lammetje uitgekozen en ook geslacht om opgegeten te worden en het bloed werd aan de deurposten gestreken. Want in die paasnacht, dat was een nacht van verdriet en pijn, Toen ging die engel van de dood, die ging voorbij aan al die deuren waar bloed aan de deurposten was gestreken. En de Joden vieren dat feest elk jaar opnieuw. En een van de belangrijkste vragen die in die nacht van het feest werd gesteld door een van de kinderen. Een kleinkind vroeg: waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? En toen gingen ze verhalen vertellen aan elkaar aan tafel. Verhalen over de ellende in Egypte. Verhalen van pijn en moeite en verdriet. Pijn van alles wat hen werd aangedaan toen ze als slaven in Egypte waren. Dat je je hopeloos voelt, dat je kapot bent. Die verhalen vertelden ze. En toen, kwam Mozes en toen kwam God. En toen zijn we uit het land Egypte geleid naar het beloofde land. Kijk daar, het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. De associatie erbij is dat van dat Pesachfeest. Van waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? Hij is anders omdat het een nacht is waarin gevierd werd dat er een nieuw begin kwam. Een nieuwe lente. Een nieuw geluid. Een nieuw koninkrijk. Een totaal nieuw begin. Kijk, daar is het lam van God. Johannes had misschien ook kunnen zeggen: kijk, daar is het licht voor de wereld. Want als je vandaag misschien nog wat tijd hebt, lees dan ook even het eerste stukje van 1 Johannes. Er wordt geweldig mooie dingen gezegd over Jezus als de Zoon van God, die het licht is voor de wereld en die leven brengt. Had Johannes dus ook kunnen zeggen: kijk, daar is het licht voor de wereld. Kijk, daar is Hij die het leven geeft. Het leven in overvloed. Maar hij zegt: kijk, daar is het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Een nieuw begin. Gods koninkrijk komt via dat lam ons leven binnen. Dat gaat via de moeilijke weg van het lijden. In Jesaja 53 staat: Gods dienaar werd mishandeld, maar hij verzette zich niet. Hij zweeg. Hij deed zijn mond niet open. Hij was zo stil als een lam dat geschoren wordt. Hij was zo stil als een schaap dat geslacht gaat worden. Dus door de dood van het lam heen, via het bloed van het lam, komt er een nieuw begin. Gods nieuwe wereld op aarde, zoals in de hemel. Daar dachten die eerste leerlingen aan. Kijk, daar is het lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt. Wij gaan even kijken naar een kunstwerk. Om nog iets meer te proeven van dat lam van God dat de zonde van de mensen wegdraagt. Het is een kunstwerk dat gemaakt is door de kunstenaar Willem Zijlstra. 2005 heeft hij dat gedaan. Er ligt een lam. Het lam van God. Agnus Dei is de officiële naam van het kunstwerk. Latijn voor lam van God. Agnus Dei. En daar ligt een lam vastgebonden op een hele stapel kranten. En wat wil dat duidelijk maken? Tenminste, wat wil de kunstenaar daarmee? Of misschien is het niet eens zo heel erg belangrijk wat de kunstenaar daarna, wat gebeurt er bij ons als we dat zien? Een onschuldig lam vastgebonden op een enorme stapel kranten die alle ellende, alle rotzooi, alle kapotheid van de wereld bevat. Hè? Want daar gaan kranten meestal over. Over alles wat een stuk is in deze wereld. En daar ligt het onschuldige lam bovenop. En als je hele goede ogen hebt, dan zou je de krantenkop kunnen lezen waar de kop van het lam naast ligt. Daar staat: de mens is tot alles in staat. En er staat een foto bij van een concentratiekamp. Bewust uitgekozen natuurlijk door de kunstenaar. Daar ligt de onschuld zelf bovenop alle ellende en kapotheid van deze wereld. Kijk, het Lam van God dat de zonde van de wereld wegneemt, maar dat het zich eerst ook vereenzelvigt met al die zonde en al die kapotheid en alles wat gebroken is in deze wereld. En als je zelf zo'n stapel kranten hebt liggen thuis en je hebt ze gelezen, dan weet je wat een hoop ellende er naar je toe komt. En je kunt wel eens verbijsterd zijn en je kunt wel eens bezorgd zijn. Je kunt wel eens kapot zijn van verdriet over de kapotheid van deze wereld. En wat wij dan vanmorgen tegen elkaar zeggen is: luister dan naar die stem van Johannes de Doper. Als je al die ellende ziet, en misschien is er in je eigen leven op dit moment wel iets wat heel erg verdrietig is, iets wat heel erg kapot is, iets waar je heel erg veel pijn van hebt. En luister dan naar die stem van Johannes de Doper, die zegt: kijk, daar is het Lam van God, dat de zonde van de mensen wegneemt. Want dat is wat Jezus is komen doen. Jezus is in deze wereld gekomen om vergeving te brengen. Jezus is in deze wereld gekomen om genezing te brengen. En Jezus is in deze wereld gekomen om bevrijding te brengen. Kijk, daar is het Lam van God. Als je worstelt met gebrokenheid in je leven, dan is dat er. En het mag er ook zijn. En het wordt gezien. Een stapel kranten getuigt ervan. En zie daar dat het Lam bovenop liggen. En hoor de stem van Johannes de Doper, die het roept. Hoe zou hij het trouwens gezegd hebben? Zou hij het uitgeroepen: kijk, het Lam van God? Of zou hij gezegd: kijk, het Lam van God? En misschien was hij er wel ontroerd van toen hij dat zei. Dat er op dat moment wat gebeurde bij hem. Kijk, het Lam van God, dat de zonde van de mensen, dat de zonde van de hele wereld, het gaat niet eens allereerst over mijn persoonlijke zonde, het gaat over de zonde van de hele wereld, de mensheid. Het Lam van God draagt de zonde van de mensheid weg. En er komt nieuwe ruimte, er is een nieuwe lente, er klinkt een nieuw geluid. Gods nieuwe wereld begint bij het Lam van God. En als Johannes voor de tweede keer zegt: daar is het Lam van God. Wat doen die twee leerlingen dan? Ze gaan geen theologische discussie voeren over de vraag: wat betekent dat precies? Ze gaan met hem mee. En dat is wat wij vanmorgen ook tegen elkaar zeggen. Kijk naar het Lam van God. Ga vanmiddag wandelen. Zoek wat lammetjes op. Zeg het tegen elkaar. Hey, jullie kinderen zijn nog te klein om het te zeggen. Je kunt het proberen. Je kunt dan zo de baby even vasthouden. Kijk, een lammetje. En misschien dat ze kijken. Maar we kunnen tegen elkaar zeggen: kijk, daar een lammetje. Het is lente. En vanmorgen in de kerk ging het ook over een lam. En dat betekent dat er een nieuw begin is. Dat God ons bevrijd heeft uit Egypte. Waarom is deze nacht anders dan alle andere nachten? Omdat God ons bevrijdend tegemoet komt. Omdat God zegt: leer leven in de vrijheid. Kijk naar het Lam. En ontdek de onvoorwaardelijke liefde van God. En dan ook: volg dat Lam. Ga met dat Lam mee. De wereld door. Word als het Lam. En dan eindig ik met die woorden waar ik de dienst ook mee begon. Efeze 5, vers 2. Want dat is het appel wat naar ons toe komt. Als we kijken naar het Lam en als we het Lam volgen. Ga de weg van de liefde. Zoals Christus. Die zich voor ons gegeven heeft als offer. Als een geurige gave voor God. Amen.
Thank you.